Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door M2 Advocaten. M2 als in vierkante meter zijn specialisten in vastgoed, laagdrempelig advies over huur, koop en VVE's. Kijk op m2advocaten.nl voor meer informatie. En door Home at Last Real Estate, de makelaar voor de regio Groot-Amsterdam, because service matters. Goedemorgen, middag en avond, beste sportvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Op Koers podcast. We nemen vandaag niet op maandag op, zoals we dat gebruikelijk doen. Hè, de nabeschouwing van het sportweekend. Maar we nemen op woensdag op. En waarom is dat? Had dat wellicht met enige rouwtijd voor meneer Ginio bij te maken? Omdat zijn grote held Djokovic niet in de finale stond en niet de Australian Open won. Dat antwoord volgt later in de uitzending. We gaan het daar uitgebreid over hebben. En we nemen voor dat we het over de Australian Open gaan hebben, even met jullie een moment van de week door. Een chaspatat en een blok voetbal. Want er gebeurt van alles en nog wat in het voetbal. Dat dus in deze aflevering van Op Koers. We zijn overigens met z'n tweeën. Ginio, welkom.
Hallo Kamil, goedenavond.
Want Wesley heeft, ondanks dat hij dit jaar minder vakantiedagen van de podcast gekregen heeft, heeft hij ze allemaal in één ruk opgenomen. Dus die zit weer ergens in de sunshine. En onze collega Jorn heeft helaas een vreselijk last van zijn stem. En is een licht ziekjes. We wensen hem beterschap en sterkte, maar kon daardoor niet opnemen. We zijn dus met z'n tweeën, maar we duiken er vol enthousiasme in.
Zeker.
Laten we gauw van start gaan. Welkom bij Op Koers.
Ik ben José de Kouwer en je luistert naar
Op Koers.
Van der Poel aan de linkerkant. Mathieu van der Poel is going to do it. Mathieu van der Poel. I've never ever seen anything like this in my life.
Je hebt opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
Op Koers.
Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft.
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Max stap in de laatste bocht in Barcelona!
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij.
Oh, chapeau! Top de Balaam! Amazing performance!
Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell! Wat bizar!
Bakayap is hier nu 1 kilometer vlak.
Op Koers.
Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was.
Yes. Welkom bij Op Koers, beste luisteraars. De derde van 2024. Ik moet nog steeds een beetje wennen hier, 2024. Maar we hebben inmiddels al diverse sportmomenten achter de rug, waaronder de Australian Open. Even zonder dat we daar de diepte in duiken, heel kort, heb jij genoten van het toernooi?
Ja, het was spectaculair. Het was echt heel mooi. Ja.
En deels zeer voorspelbaar. Ja, misschien deels redelijk voorspelbaar. En deels zeer verrassend. Omdat aan de vrouwenkant was het werkelijk chaos. Of ik had gewoon een heel slecht poeltje dit jaar. Dat kan ook.
Ja, nee. Dat lag niet aan jouw poeltje. Dit keer niet.
Nee. Ik vrees ook dat het daar onvoorspelbaarheid was wat de oorzaak was. Maar we gaan eerst even wat andere dingen doen voordat we het over de Australian Open gaan hebben. Bijvoorbeeld het moment van de week.
Het moment van de week.
Yes, het moment van de week is wat mij betreft een prachtige overwinning van de 22-jarige Casper van Uden, die de allereerste etappe in de Tour van Saudi-Arabië won. En dat als jong sprinttalent deed in dienst van DSM. PostNL moet je dan tegenwoordig geloof ik zeggen. En daarbij meteen het hele pak grootheden die er toch ook wel waren hoor op de sprint. Versloeg waaronder Dylan Groenewegen. DSM is natuurlijk met een project bezig. Hè. Die zijn bezig, Ginio, voor zover je dat niet meegekregen had. Om toch weer terug te gaan naar hun roots als het ware. Om weer een sprintploeg te worden met een gerenommeerde sprinttrein. Ja. Daarvoor hebben ze natuurlijk aangetrokken Jacobsen als grote sprinter. Maar Casper van Uden is wel degelijk een backup, een talent. Iemand die mag rijpen in die ploeg. Ja, en als je dan gewoon de allereerste World Tour ervaring die je opdoet, meteen de allereerste etappe winnend afsluit. Ja, dan maak je sprong hoor. Applausje voor Casper van Uden, wat mij betreft. het moment van de week.
Mooi.
Yes. Dan pakken we hem door, want we gaan een blokje voetbal doen, beste luisteraars. Want ja, niet alleen was er voetbal, maar er is ook een hoop te bespreken over voetbal. En daarbij hebben we de blik een beetje internationaal, want er gaan nogal wat trainers in de carousel in en uit. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Laten we eerst even de blik op het Nederlands voetbal werpen, Ginio. Ja. Heb jij de top 3 zien spelen? Nou, eigenlijk moeten we zeggen de top 5 in dit geval.
Ja, ik heb veel gekeken, ja. Want die wedstrijden waren ook mooi. Zaterdag was wat en zondag was wat. Dus dat was heel leuk om te zien. En voor mij als Ajax-iet was het natuurlijk heel interessant om te kijken wat Twente en AZ zouden doen. Dus dat hield ik nauwkeurig in de gaten. Mm-hmm. En ook PSV en Feyenoord. Feyenoord moest tegen Twente, dus dat was dan makkelijk in de gaten houden. Als je die in de gaten wilde houden. Dus nee, ik heb veel gezien. En als je dan mij zou vragen, wat is je daarvan bijgebleven? Dan vind ik toch opvallend dat Twente en AZ toch wat van hun glans verloren hebben. Die leken in het begin heel aardig mee te kunnen komen met PSV en Feyenoord. Maar zo langzamerhand dwarrelt dat toch af.
Maar is dat een verrassing? Want is dat niet altijd de onderbouwing van waarom die clubs zelden een kampioenschap pakken? Omdat ze toch de breedte in de selectie niet hebben om dat gedurende een heel seizoen vol te houden? Dat is vaak het argument, hè?
Ja, precies. Ja. Ik vind het heel lastig om te duiden of het nou echt precies aan de breedte van de selectie ligt. Of dat het toch een soort mentaliteit is van het niet hoeven winnen, niet kampioen moeten worden. Of het niet, als je je niet kwalificeert voor de Champions League, is dat geen ramp. Ik denk dat het mentale aspect nog misschien nog wel een grotere rol speelt dan de breedte van de selectie. Maar goed, ik snap het niet. Want ze waren echt heel goed bezig. Dat biedt voor Ajax dan weer kansen. Iemand zei, ik heb het niet erop nageteld, maar dat AZ op enig moment 20 punten voor stond op Ajax. Misschien dat wat Ajax op een gegeven moment ook 2 wedstrijden minder gespeeld.
Ja, zat wat inhoud bij, maar ja.
Ja, maar goed, dan waren het 14 punten. Ja, ze staan nu op 1 punt, geloof ik. Dus ja, dat is natuurlijk wel bizar. En dat Ajax gewoon nog een reële kans heeft op de derde plek. Daar staan ze 4 punten vanaf nu. Ja, wie dat na 10 wedstrijden had gezegd, die had dat niet geloofd, denk ik. Dus,
We hebben het natuurlijk in de vorige uitzending gehad over het ontslag van Pascal Jansen. Ja, ik blijf het raar vinden hoor. Ik moet eerlijk bekennen. Maar het is misschien ook wel een blijk juist van topsportmentaliteit bij AZ. Hè? Dat ze zeggen, joh, niet presteren, dan ga maar weg. Want we hebben punten nodig. We moeten presteren. Hè, daar waar jij net zei, het is misschien een mentaliteitskwestie. Zie ik in dit geval dan die connectie wel van trainen eruit, want we presteren niet. Is in mijn ogen wel, staat wel gelijk aan we moeten wel presteren. Anders zou je die trainer gewoon laten zitten vanwege wat hij behaald had.
Ja, maar ja goed, het werkt niet. Het werkt niet echt op dit moment. Dus in die zin is er toch roest in de machine gekomen. Ja. En ja, uiteindelijk vind ik het wel jammer. Want kijk, we hebben PSV en Feyenoord. PSV loopt dan nu al uit. Maar goed, normaal gesproken PSV, Feyenoord en Ajax die elkaar een beetje bestrijden. Maar het zou zo mooi zijn als je daar nog 2 goede teams hebt die ook gewoon meedoen en de andere teams scherp houden. En uiteindelijk ook de competitie interessant houden. Want Nederland is intussen, de 6e competitie van Europa, als je het puur hebt over de coëfficiëntenranglijst. Ja. Nou, mooi zou het zijn als je daar nog een stapje in zou kunnen zetten en dan nog interessanter zou kunnen worden voor mooie spelers. Dus uiteindelijk hebben we daar allemaal baat bij.
Nou moet ik het wel even opnemen voor FC Twente in dit geval. Want, Ginio Bey, was Feyenoord niet gewoon buitengewoon gelukkig om er een gelijkspel uit te slepen? Ik wil absoluut krediet geven aan het feit dat Feyenoord het betere van het spel had. De dominante ploeg was.
Yeah.
Nou, laten we zeggen, je kunt het ook omdraaien door te zeggen, de tactiek van Twente werkte goed. Hè? Laat Feyenoord maar komen. Bij ESPN hoorde ik de kritiek. Ja, is dat nou het spel wat de nummer 3 van Nederland moet spelen? Is dat niet een beetje te magertjes en te pover? Mm. Maar het werkte wel. Nou, of ben je daar niet mee eens?
Wat Twente in ieder geval had, was 1 levensgrote kans om het af te maken. Waar je dan gewoon de klassieke situatie had dat twee spelers op het doel gingen. Eén heeft de bal. En dan te alle tijden ga je ervan uit dat de spits, Michel Flap in dit geval, dan gewoon achter de paser blijft. En dat gebeurde gewoon niet. En het was niet een klein beetje. Het was niet een klein stapje dat je denkt van oeh, net iets. Het was gewoon echt, op het oog wel een halve meter of misschien wel een meter.
En, hij zei bij Rondo, ik was ervan overtuigd dat ik achter de bal was. Ja, gek hè. Dat kan blijkbaar.
Ja, nou ja, goed. Ja, weet je, het,
maar hij had er ook een nacht niet van geslapen. Dat zei hij er ook bij, dus.
En terecht.
Ja, dat snap ik ook.
Hij zou eigenlijk een nacht niet moeten slapen en de volgende dag een strafrondje rennen van Rotterdam naar Twente toe. Maar goed, ik denk inderdaad dat als stel dat Feyenoord, Twente moet ik zeggen, die kans had gemaakt. Ja, had ik Feyenoord niet zo snel een tegendoelpunt zien maken. En dat is toch wel opvallend.
Dus ze kregen natuurlijk een levensgrote kans in de vorm van een penalty. Ja. Maar ik zat zondagmiddag op het moment van de wedstrijd Feyenoord-Twente in het supportershome van de FC Volendam. Jawel. Ja. biertjes voor €2, gehaktballen voor €2. En het was buitengewoon gezellig. Maar we zaten de wedstrijd te kijken en ik zat daar met een vriend van mij die op top amateurniveau gekiept heeft. En dus zijn we altijd bezig met keepers. En we hadden het toevallig net over Oenestal als zijnde een van de beste keepers in de Eredivisie. Mm. En ja, die pakt die penalty gewoon briljant en daarna nog een keer heel belangrijk in de save daarna. Dus ja, Feyenoord had natuurlijk wel zijn kans en zijn mogelijkheden. Maar ben jij het met me eens dat Oenestal gewoon een wereldkeeper.
Ja, ik vind een goede keeper en ik heb ook hoor zeggen, dat was dan in de AD Voetbal podcast. Die zeiden ook van ja, wij begrijpen niet zo goed waarom PSC hem destijds heeft laten gaan eigenlijk. Want toen kwam Mvogo, nou ja, dat is niet om over naar huis te schrijven. Nee. En Benitez, die er nu zit, die heeft in het begin ook wel zijn rare foutjes gemaakt. Is nu al redelijk stabiel. Maar ja, waarom je Oenestal daar niet kon doorgaan, is dan onduidelijk. Dus ja, het is een hele goede keeper. Prima. Dus ja, al met al denk ik dat dat gelijkspel wel terecht was. En ik ben het op zich wel eens dat Twente, ik vind dat ze het gewoon slim en goed gedaan hebben. Ja. Gewoon roeien met de riemen die ze hebben. Maar uiteindelijk is het wel zo dat die plaats 2 niet dichterbij is gekomen. En die plaats 3, die zullen ze echt moeten gaan verdedigen. Dus dat wordt nog een interessante week in de competitie. Hey, maar even een vraag aan jou. Als jij naar Ajax kijkt, want Ajax heeft wel intussen wel een reeks van 10 wedstrijden voor mij waar ze niet verloren hebben. Maar de manier waarop ze de punten pakken, dat kun je nog steeds Ajax onwaardig noemen. De aanval begint wel redelijk te lopen, redelijk geolied en met een ontketende Brobbey. Ja, die verdediging en het middenveld, dat zijn enorme gaten. Hoe zie je dat? Want nu komen eigenlijk de echte wedstrijden. Want met alle respect zijn er toch de laagvliegers geweest waar Ajax nu gewoon keurig de punten tegen heeft gepakt.
Ja,
maar
nu komt
PSV binnenkort, Feyenoord komt binnenkort. Ja, hoe zie je dat?
Dat is een hele goede vraag, Gino. Ik zie het als lastig, want Brobbey begint absoluut beter te renderen. Ook wel beter te spelen. Ik moet zeggen, hij maakte de 2, waarvan de tweede natuurlijk een muscle goal was. Niet omdat hij hem niet zeer vrij inschoot tegen Heracles, maar wel omdat die bal over de verdediger heen valt. Ja, normaal gesproken krijgt hij die bal niet. Hè? Hij schiet hem daarna echt loopcijfer en heerlijk in. Daar niet van. De eerste was een echte spitse goal, vond ik. Prachtig. Maar hij mist er ook wel eentje dat je denkt, had kunnen zitten. En in topwedstrijden moet hij ook zitten. Maar hij begint gewoon steeds beter te renderen. Dat zie ik. En die jongen is volgens mij keihard aan het werk met zichzelf. En met de club. En de trainers. Om te verbeteren. En dat is de goede mentaliteit. Ja, er waren natuurlijk nogal wat mensen niet aanwezig. Waaronder Bergwijn. Waarvan de geruchten gingen dat hij misschien nog wel eens een transfer zou maken. Maar ik denk dat hij gewoon blijft. Tot in ieder geval het eind van het jaar.
Ja, dat lijkt het niet.
Maar Henderson maakte niet zijn debuut. Ik denk dat Henderson wel degelijk een verschil gaat zijn op het middenveld. Alleen qua verdediging, ik blijf me daar zorgen over maken. Want we hebben niet echt iets binnengehaald wat betreft ervaren verdediging. We hebben jonge talenten die het best goed gedaan hebben. Maar zoals je terecht zegt, ja, tegen, met alle respect, de toch wat mindere goden. Ik zie daar een topploeg als PSV op dit moment, ja, toch redelijk makkelijk doorheen zeilen. Dus dat wordt toch spannend in mijn optiek. Waar het niet dat er bij PSV natuurlijk ook wel even gedonder in het vooronder is. Want ja, zo laat je Vitesse gaan naar Berlijn. En zo wil je Berlijn geen akkoord geven en moet Vitesse terugkomen. En dat omdat Noah Lang toch weer uit de roulatie is. Ja, jammer voor Noah Lang. Jammer voor alle voetbalfans en zeker ook voor de PSV-fans. Maar voor jou en mij als Ajax-fans wel even op een gunstig moment. Te ver weg van het EK en te dichtbij genoeg voor de wedstrijd PSV-Ajax komende zondag.
Ja, zeker. Nou ja, het is een redelijk bizarre situatie natuurlijk. Ja, misschien goed voor de luisteraars om te weten dat wij dit dus dan nu opnemen op 31 januari. De laatste uren van de transfer deadline. Dus hoe die zo gaat aflopen, hoort hij volgende week in de volgende podcast. Maar ja, het is bizar. En het is ook helemaal niet des PSV's. Hè. Die is altijd zich op de borst kloppen dat het altijd allemaal zo gemoedelijk op zijn Brabants wordt geregeld. En hier geen Ajax-toestanden, geen haat en nijd. Het is allemaal lieve vrede en we regelen alles goed met elkaar. Ja, dat is in dit geval, het is echt bizar. Maar het is ook heel slecht. Want ik vind gewoon, je weet van tevoren dat je een beetje lastig zit met die buitenspelers die net terugkomen van de blessure. Je weet sowieso dat je nog veel wedstrijden hebt en dat je zo'n Vitesse nodig hebt. Ja, als je er dan toch voor kiest om te zeggen, ondanks dat je die achtergrond al weet, we laten hem gaan, ja, laat hem dan ook gaan. Ik vind zelf overigens van Vitesse, snap ik het niet helemaal. Want je bent bezig met het droomseizoen, althans als club. Je hebt daar zeker je rol in. In Sevilla had hij echt gewoon een belangrijke rol. Die rol kun je vaker gaan pakken. Misschien schiet je wel in de kwartfinale. Of in de PSV. Als PSV de kwartfinale haalt. Dat je daar gewoon nog een doelpuntje mee pakt. En dat je dan misschien nog meer in het oog van de scout komt. Je gaat een landskampioenschap vieren. Ja, je gaat dan weg met in ieder geval een titel. Weer op je palmares. Waar je ook zinnige mate aan hebt bijgedragen. En dan zou je de zomer ook prima weg kunnen. Maar ja.
Ja, maar zou het met de focus op het EK kunnen zijn? Dat hij denkt, ja, ik wil niet elke keer invalminuten pakken. Ik wil gewoon meer speelminuten maken. Dat is denk ik de oorzaak, hoor. Hij had natuurlijk het seizoen ervoor ook al heel weinig gespeeld. Hè? Dus ik denk, vanuit Vitesse begrijp ik hem wel. Vanuit PSV, overigens, ja, op het moment dat ze Lozano binnenhaalden weer. Ja, moet je in gedachten houden dat je Vitesse daar wel eens kwijt mee kan raken. Dus in dat opzicht vind ik het allemaal geen verrassing. Het komt alleen buitengewoon ongelegen, omdat ze met name nu Noah Lang missen. En dan ineens toch wat dun gezaaid zitten in hun linksbuitens. En buitenspelers überhaupt. Op rechts rendeert het natuurlijk prima, hè? Daar niet van. Maar het gaat met name om de linksbuiten nu. Ja, toch een beetje bizarre ontwikkeling. Verder loopt de PSV natuurlijk als een trein. Hè? Er is geen vraagteken over wie de favoriet gaat zijn in de wedstrijd tegen Ajax.
Nee.
Dat kampioenschap is ook kat in het bakkie. Dus ik denk eigenlijk dat de enige uitdaging voor PSV gewoon zit in het Europese verhaal.
Ja, toch niet helemaal eens. Want je zegt het loopt als een trein. Ik bedoel, ze hebben 3 wedstrijden gespeeld in het nieuwe jaar. Ze verloren de bekerwedstrijd, speelden gelijk en wonnen niet heel ruim van Almere. Ja, kijk, tegen Ajax zie ik ze inderdaad ook als favoriet. Zeker vanwege de zwakke verdediging van Ajax. Maar goed, ook toen Ajax in een van de slechtste perioden zat, aan het begin van het seizoen, tegen Eindhoven, stonden ze 2-0 voor. Of tenminste, ze stonden voor in ieder geval na de eerste helft. En dat had dikker kunnen zijn. Dat hebben ze dan heel goed gerepareerd. Maar goed, dus ja, dat is niet gezegd dat ze in de arena dus ook zomaar overheen rollen. Ja, mocht dat niet gebeuren, mocht er toch een gelijk spelletje uitrollen, of zelfs een verlies. Dan is dat onaantastbare aura van ze, daar zitten dan toch wat krassen op. En je weet niet wat dat mentaal kan doen, zeker als dat Vitesse verhaal. Nogmaals luisteraars, we houden u in spanning, volgende week meer. Maar als dat ook nog behoorlijk ontploft. Ja, dan kan het toch al met al. Kan het balletje toch opeens een gekke kant op rollen.
Dus ik denk dat een kwestie is van hij gaat, hoor. Daar twijfel ik eerlijk gezegd niet aan. al is het maar, als je zo'n speler terughaalt, heb je er ook weinig meer aan. Sterker nog, misschien wil je hem wel helemaal niet in je kleedkamer hebben, want die gaat natuurlijk absoluut niet gemotiveerd en vol vreugde weer aan de slag. Terwijl je hem net de kans ontneemt om weg te kunnen gaan. Dus ik vermoed dat dat is om iets op de achtergrond te bewerkstelligen met een vervanging of iets dergelijks. Hè, er wordt getrokken aan een speler van Excelsior, is hij, hè, volgens mij.
Ja.
Ja, dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Mag ik jou, Ginio, vragen? Mij valt op dat van alle aankopen die Mislint dat gedaan heeft, had ik weinig vertrouwen in, nou laten we zeggen, 10 van de 12. Mm. Maar eentje begint er, wat mij betreft, toch steeds meer op het middenveld toch wel een beetje niveau te laten zien. Speelde een goede wedstrijd tegen Heracles. Had volgens mij bijna alleen maar passes die aankwamen. En strak en hard ingespeeld. Was tempo bepalend daarmee. En dan heb ik het over Tahirovic.
Mm. Ja. Nou ja, daar verschillen de meningen heel erg over. Want ik zag hem ook een goede wedstrijd spelen. Maar tegelijkertijd vinden anderen met name dat hij positioneel heel slecht slaat. Veel ruimte in zijn rug laat. Ja, en dat hij is een van de oorzaken is waardoor dat middengeld, de gaten op het middenveld zo groot zijn. Ja, ik zie het zo dat hij inderdaad gewoon echt de nodige coaching nodig heeft voor dat positionering. Daar zou Henderson een goede rol in kunnen spelen.
Ja.
Maar qua inderdaad, qua creativiteit, qua passes, et cetera.
Dat bedoelde ik, hè? Opbouwend speelde hij goed.
Ja, en ook wel qua bal afpakken. Hè? Dus hij vocht ook voor ballen. En de assist op Robbie was prachtig natuurlijk. Dus laten we gewoon hopen dat hij verder kan rijpen. En dat hij dan kunnen we er echt nog veel plezier van hebben. Ja. Zeker.
En ook bij Ajax rommelt het op de achtergrond nog wel wat voorzichtigjes. Hè, over gaat er nog iemand weg en wordt wat getrokken aan deze en gene. Dus dat is ook nog even afwachten wat na 12 uur vanavond de selectie dan weer zal zijn. En Ajax zit toch wel in een situatie dat ze cashgeld kunnen gebruiken. Dus het zou me ook niet verbazen als ze toch nog ergens in het nieuws horen dat er nog een speler vertrokken is, hoor. Naar vanavond, morgenochtend.
Ja, nou, we moeten gaan zien. Waar het in ieder geval niet rommelt, is in de kleedkamer voor het gaat om de Ajax vrouwen. Tenminste, daar rommelt dat wel, maar meer van het feestgedruis en de dreunende bassen na de wedstrijd tegen AS Roma. Ze zijn geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. En dat was iets
wat
van tevoren niemand verwacht had. Ik weet nog dat ik die eerste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain ging kijken. En dat de commentatoren duidelijk waren van dit wordt echt een slachting. En we mogen hopen als het 1 of 2-0 blijft, we mogen heel tevreden zijn. En dan gingen ze volgens al die sterren van de Paris Saint-Germain noemen. En ons eigen Lieke Marten speelde natuurlijk en Jackie Groene, maar ook Katoto, een geweldige Franse spits. Ja. En ga zo maar door. Nou ja, goed, het verhaal is bekend. Ze wonnen die wedstrijd. En plotseling draaide het sentiment. Want toen was het, kunnen ze dit volhouden? Nou, ze waren dan 3 wedstrijden koploper. Was nog even spannend, omdat ze het vorige week konden afmaken in Parijs. Dat niet lukte, maar nu wel gelukt. Ook weer een spannende wedstrijd. 1-0 achter, omgedraaid 2-1. En gewoon zoals de commentator van dienst zei, ze hebben het gewoon klassiek gedaan. Alle thuiswedstrijden gewonnen. Daar 9 punten dus gepakt. En dan 1 puntje weggesleept uit München. En zo plaats je je. Dus ongelooflijk knap. En lijkt mij erg leuk als dit Ajax nu tegen Barcelona gaat spelen. Want Barcelona is op dit moment de top in het vrouwenvoetbal. Met onder andere de speelster. Daar wel inderdaad, daar gaan we het zo nog over hebben, over de Barcelona bij de mannen. Maar bij de vrouwen is het de absolute top. Net ook de speelster van het jaar, of noem je dat, degene die de gouden bal heeft. De wereldspeelster van het jaar, Aitana Bonmati. Een kleine behendige middenvelder. Nou ja, dat lijkt wel mooi als gewoon die twee tegen elkaar spelen. Met name ook omdat ik dit Ajax, vind ik ook echt Ajax-voetbal spelen, dit vrouwen. Gewoon druk zetten, fris, aanvallend. En dat doet Barcelona ook. Ze zijn natuurlijk van dezelfde Cruijff-familie. Dus dat zou ik een hele mooie kwartfinale vinden.
Absoluut. Al ben ik wel bang dat dat ook een hele zware dobber gaat worden. Maar inderdaad, dat zeiden we voorafgaand aan de eerste wedstrijd tegen PSG ook. En dat marcheerde toch al aardigst, mogen we wel zeggen. Dus never give up hope. We gaan dat zien, Ginio. Ik denk dat het even een mooi moment is om tussen het blok voetbal door. Want we gaan het zo over de trainers en de vertrekkende trainers en de trainerscarousel hebben. En dan komen we vanzelf ook weer bij Barcelona terug. Maar om dan toch misschien, als we dan toch Barcelona even in het hoofd hebben, de chasse patate erin te gooien. Want die heeft alles te maken met een voormalig speler van Barcelona en een voormalig speler van Real Madrid.
Chasse patat.
Chasse patat.
Nou, ik moet wel eens nodig sassen, dat kan wel kloppen, ja.
De chasse patat, Camille. Een moment dat niet is geslaagd, maar wel is blijven hangen. Ja, yes. En wat was het deze keer? Ja, het werd The Last Dance genoemd. En dan moet iedereen denken aan die geweldige documentaire van Michael Jordan met alle grootheid en hoe de Last Dance eigenlijk gewoon één seizoen tot NBA-bekerleider legendarisch.
Heel kort, Ginio. Heb jij hem gekeken?
The Last Dance, die je documentaire?
Ja.
Zeker. Genoten.
Ik ben ongeveer de enige, hè, die hem niet af heeft gekeken. Ik vond Michael Jordan absoluut het einde als basketballer. Mm. Maar toen ik zag hoe hij zich met name in de kleedkamer gedroeg en zo. Mm. Wat een waardeloze vent, zeg. Ongelooflijk.
Ja,
echt, ik kon hem zo dadelijk niet uitstaan. Ik ben halverwege gestopt.
Oh ja, dat is bizar. Ja. Nee, ja. Ik vond hem juist heel aardig in de kleedkamer.
Ja?
Ja, best iets, maar goed. Het enige wat ik minder vond, is dat hij soms een beetje spelers kleineerde, zeg maar.
Ja,
van de harde partij.
Nou, een beetje boel. Ja. Maar goed, dat terzijde. We gaan terug naar deze Last Dance. Hè?
Ja, dus dat zou de laatste wedstrijd moeten zijn tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. En dat zou dan moeten plaatsvinden tussen hun twee teams, Inter Miami uit Amerika van Messi en Al Nassr uit Saoedi-Arabië. Uiteraard een oefenwedstrijd, want die twee spelen niet in een competitie tegen elkaar. Zeker niet lokaal natuurlijk, maar ook niet internationaal. Ja, het werd behoorlijk opgeklopt. En het heeft natuurlijk sowieso toch wat mij betreft al wat treurigs. Want ja, als het nou nog was Barcelona tegen Juventus of Manchester United. Ja, dan heeft het nog wat in een wedstrijd die ergens om gaat. Maar dit is allemaal bij elkaar gezocht. En dan ook die teams waar ze in spelen. Ja, behalve Ronaldo en Messi en Busquets misschien, Suarez. Kun je verder geen enkele speler noemen die bij die teams speelt. Dus ja, het is een beetje IJsselmeervogels tegen Rood-Wit. Waar na hun carrière Frank Rijkaard en Van Basten nog een balletje trappen. En dat je dan zegt van, dat is toch even een mooie clash nog tussen Rijkaard en Van Basten. Ja, wat moet je ermee? Dus dat was al. Maar ja, dan werd het eigenlijk nog een graadje erger. Want dit groot opgeklopte spektakel. Ja, Cristiano Ronaldo, altijd fit, altijd scherp. Altijd goed met zijn lichaam bezig. En zo je zien.
It's all gone.
De Last Dance moest hij missen. Hij moest de Last Dance aan zich voorbij laten gaan. Of we er heel veel mee gemist hebben, dat is toch maar een vraag. Maar Camille, ik vind het een hele, hele goede chasse patat die jij ook hebt aangedragen. Je kwam er mee en ik dacht meteen, ja, dit is hem. Dit is een moment.
En dan eigenlijk meer de media hype eromheen dan dat die mannetjes een beetje uitbuiken bij hun respectievelijke club. Hè? Al zullen mensen nu waarschijnlijk een kogel door mijn hoofd kunnen jagen als Ronaldo-fan zijn. Want die zeggen dan, hey, hij is topscorer van de wereld geworden bij dat Al Nassr van hem. Maar ik noem het toch nog steeds een beetje uitbuiken van beide spelers. Nee, het ging met name om het opgeklopte mediaverhaal eromheen. Ja. Inderdaad, raakt Cristiano Ronaldo misschien voor de tweede keer in zijn carrière geblesseerd. Jammer. Ja. Jammer de bouwer. We gaan snel door, want er valt wel echt nog wat serieus te bespreken in de voetbalwereld. Want niet alleen kregen we een, wat mij betreft, misschien niet zo heel verrassende aankondiging dat Xavi het voor gezien houdt na dit seizoen als trainer van Barcelona. Daar gaan we het zo over hebben. Maar laten we eerst eens beginnen met wat in ieder geval voor mij wel een verrassing was. Namelijk Jurgen Klopp, die zei, ik stop.
Ja.
Bij Liverpool. Ook aan het eind van het seizoen overigens.
Ja. Ja, dat was verrassend. En had inderdaad wel nodige impact. Je zag ook in de voetbalwereld dat men... het is dan altijd als iemand vertrekt alsof iemand overleden is. Hè, van een soort necrologie.
Rouwstemming.
Ja. Paniek. Was een hele mooie trainer. Nou, hij leeft nog steeds. Ja. Maar wat ik wel mooi vind is de impact die hij heeft gemaakt. En ik vond het wel interessant om eerst te kijken van ja, hoe was het nou toen hij daar aankwam? Ja, dat werd natuurlijk ook in kranten en in alle media even weer op een rijtje gezet. En ik realiseerde me pas, ja, hij heeft daar echt wel wat neergezet. Want het Liverpool was toen echt zoekende. En had nog wel eens een keer de Champions League gewonnen. Natuurlijk in die finale tegen Milan, die 3-3. Nadat ze 3-0 achterkwamen. Maar ja, de landstitel hadden ze toen al 25 jaar niet meer gewonnen. En ze deden niet structureel mee in de top. Ik begreep dat ze... Dat ze zesde waren geworden het seizoen dat hij kwam. En in het eerste seizoen dat hij daar zat, werden ze ook zevende. Dus het is echt wel een reis geweest. En Liverpool is nu gewoon een van de topteams in de wereld. Ja. En dat is mede aan hem te danken. Ik vond het wel heel interessant dat hij wel heel erg zijn energiekennen kan managen. Want hij zegt van ja, voor nu ga ik er nog vol voor. Geen probleem, dat gaat allemaal lukken. Maar daarna is het op. Ja, ik vind het ergens wel goed. Ja, ook wel begrijpelijk als die uitleg. Hoe zie jij dat?
Ik kan hem helemaal volgen. Want hij heeft natuurlijk gebouwd aan een team. Kwam in 2015 bij Liverpool. Heeft gebouwd aan een team. Waarbij hij stap voor stap spelers heeft gehaald. Die in zijn filosofie en visie op het voetbal pasten. En daarbij was Virgil van Dijk één van de steunpilaren. En nu schiet de paniek bij menig Liverpool-fan in de hakken. Want dan zien ze ineens... Hey, Virgil van Dijk heeft ook nog maar 18 maanden contract. It's the end of a generation.
Helpt het niet dat op een vraag van een journalist aan Van Dijk... van ja, ga jij deel uitmaken van het nieuwe Liverpool? Dat zeggen van, nou ja, dat weet ik niet. Dat moeten we allemaal nog maar zien.
Ja, daarvan heeft hij overigens vandaag weer geroepen. Ja, dat is een beetje uit zijn context getrokken allemaal. Ja,
maar toch, dus, ik zou niet hebben slapen inderdaad als Liverpool fan.
Nee, er is wat reuring gaande. Nee, ik kan Klopp wel volgen hoor. Hij heeft 8 jaar lang zijn ziel en zaligheid in die club gestopt, volgens mij. Heeft die club inderdaad helemaal weer op de kaart gezet. Alle prijzen die hij kon winnen zo'n beetje wel gepakt met Liverpool. Maar het is natuurlijk ook wel een team wat langzaam maar zeker weer in een transitie moet gaan. En je ziet met name in de Premier League op het ogenblik een aantal teams die echt het nieuwe voetbal representeren. En daarbij een aantal managers die ook weer de volgende stap in het voetbal aan het uitvoeren zijn.
Ja, welke teams doe je dan op? Kijk je dan naar Brighton en Arsenal bijvoorbeeld?
Of, ja, absoluut. Jurgen Klopp is natuurlijk van de cake and pressing. Hè? En dat is echt de stijl van Liverpool geweest de afgelopen 8 jaar. In opbouw vanaf 2015. Zeer succesvol. Maar je kunt wel op een gegeven moment gaan bedenken. Ja, na 8 jaar moet daar misschien toch ook weer een andere trainer voor die club of een andere manager in Engeland meer voor die club komen. Hij heeft er overigens wel, en dat vond ik ernstig voor hem pleiten, hij heeft er wel meteen bij geroepen, nooit meer een ander Engels team voor mij. Dat sluit natuurlijk ook wel weer een hele hoop uit voor zijn toekomst. Maar dat doet dan misschien denken dat hij lichtjes zijn blik op het Duitse nationaal elftal geworpen heeft. Want, Ginio, de Duitse nationaal bondcoach op dit moment heeft een contract tot aan het eind van het EK en geen dag langer. En die wordt nog wel door deze en gene genoemd als een mogelijke kandidaat om Jurgen Klopp op te volgen.
Julian Nagelsmann, ja. Ja, dat zou zomaar kunnen. Nog even kort terug naar jouw analyse. Je zegt van ja, er zijn wat teams die in de Premier League die nu eigenlijk nieuwe voetbal spelen, om het zo maar te noemen. Of een stap verder zijn in de ontwikkeling. Zo vertaal ik het maar even.
Nou ja, het is de nieuwe golf. Dat zie je ook in Spanje, hè? Bijvoorbeeld. Mm. Het cake-and-pressing voetbal heeft nu misschien zijn hoogtepunt gehad. En ik denk dat we nu de volgende golf van spelmethode gaan zien. En daar steekt eigenlijk op dit moment alleen Man City nog met kop en schouders bovenuit. Maar ook het Barcelona voetbal van zeg maar 2009, 2012 is inmiddels passé. Hè? Dat tiki-taka enzovoort. Dus zo is voetbal altijd in een dynamische ontwikkeling. Zie je dat spelstijlen overgenomen worden door andere clubs en zo. En ik denk dat Liverpool daarin niet meer de koploper is op dit moment.
Ja, nou, ik vind het een interessante analyse. Tegelijkertijd weet ik niet of ik het daarmee eens ben. Als je gewoon kijkt, dat kun je scorebordjournalistiek doen. Naar de ranglijst staat Liverpool redelijk bovenaan. Ja. Man United inderdaad ook. En Brighton en Arsenal.
Man City, Man United niet.
Nee, Man United niet. Man City inderdaad.
Ik hoor wat jij zegt. Ik bedoel ook niet de resultaten.
Wat
zijn de volgende stappen?
Die gaande is.
Ja, precies.
Ja. Nou, ik heb zelf niet het idee dat... ik denk dat Klopp daar nog wel door had kunnen gaan. En zelf ook wel vernieuwend is, hoor. Dus ook wel elementen had gebracht. Ik denk dat het met name met inderdaad de energie... Want dat, zoals hij zijn teams laat spelen... Ik kan me ook voorstellen dat hij zo ook... Ja, zijn trainersrol invult. Heel veel passie, met heel veel emotie, heel intens. En het is inderdaad maar de vraag hoe lang je dat kan volhouden. Dus ja, ik vind dat wel interessant. Maar ja, het is tegelijkertijd, als we dan nog een brugje naar onze vriend Xavi hier mogen maken.
ik ben benieuwd welke brug je hier vindt.
Nou ja, de brug is denk ik ook, hoe zwaar dat vak ook is, ook toch met de buitenwereld. En dan had Klopp die natuurlijk wel mee. Hè. Die had toch een bepaalde status bereikt. En ja, die was toch, ik zal niet zeggen onaantastbaar, maar daar werd niet aan getwijfeld als een vakmanschap en aan wat hij allemaal kon. En Xavi is natuurlijk relatief beginnend trainer bij Al-Sadd in Qatar. Eigenlijk wat in het pierenbadje gezongen. Ja, heeft daar kunnen oefenen. Maar goed, toen ging hij naar Barcelona. En ik vind het wel heel opvallend dat het heel veel lijkt op wat er met Koeman gebeurde. Koeman en Xavi, beide toch helden van de club. Xavi natuurlijk nog net iets meer, wat behoorlijke wedstrijden gespeeld. Is ook een Catalaan zelf. En heeft natuurlijk een grote periode met Messi en Iniesta. Toch een paar Champions League bekers naar Barcelona gehaald. Maar goed, ook Koeman niet mis wat hij daar heeft gepresteerd. Maar je zag bij beide eigenlijk dat ze toch redelijk met zuur en azijn werden bejegend. En heel snel al. Heel snel als het dan niet liep. Echt gewoon harde kritiek en er kan er niks van. En ja, noem het maar op. Wat is dit voor spel? Het is saai, het is dit. En je merkt aan Xavi, en dat vind ik eigenlijk ook wel ergens een beetje triest, dat hij de... Ja, hij is er gewoon helemaal klaar mee. Hij werd er gewoon gevraagd van je hebt nu deze beslissing genomen dat je het eindseizoen stopt. Maar stel dat Barcelona het kampioenschap wint en de Champions League, kan dat weer gedachten veranderen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet, weet je wel.
En ik denk dat in dat antwoord heel veel duidelijk wordt van de achtergrond van waarom hij deze beslissing genomen heeft. En ik denk daar een paar oorzaken voor te weten, Ginio. Mm-hmm. Een belangrijk aspect is natuurlijk dat de hele terugkomst van Messi niet doorgegaan is. Terwijl dat een hele grote en harde belofte aan Xavi geweest is, hè, vanuit de voorzitter Laporte. Overigens, Koeman werd eruit gebonjourd omdat dat niet Laporte's trainer was. Hè. Die was nog door zijn voorganger als voorzitter van Barcelona gehaald. En dan moet je altijd even opruiming houden. Xavi werd als verloren zoon binnengehaald. Hè? Dat was de nieuwe trainer van de nieuwe voorzitter. Laporte, de oude nieuwe voorzitter.
Ja, de nieuwe Guardiola. Ja.
Ja, maar wat ze bij Xavi een beetje fout hebben gedaan is... 1. Ze beloofden of Mbappé of Messi. En geen van beide kwamen. 2. Lewandowski bleek na een seizoen eigenlijk een beetje uitgeblust. En 3. Er zijn een aantal spelers gegaan en een aantal spelers gekomen. Maar van... diverse spelers, daar had Xavi eigenlijk weinig tot niks aan binding mee. En dat komt omdat ze als technisch directeur of vervanging van zowel Jordi Cruyff als de voormalig technische directeur een voormalig speler van Barcelona hebben binnengehaald, namelijk Deco. En Deco en Xavi, dat botert voor geen ene millimeter. Helemaal nul, niks, nada, niente. Dat mag een verrassing heten, want allebei grote spelers van de club. Maar Deco is daar puur zijn eigen koers aan het varen. En dat heeft Xavi eigenlijk voor dit seizoen al zodanig dwars gezeten... dat hij denk ik heeft gezegd, luister... als de spelers die ik wil maar deels komen... en dat dan deels de bijna transfervrije koopjes op de markt zijn... Hè, vanwege de nog steeds penibele situatie financieel gezien van Barcelona.
Ja.
Maar als er daarnaast wel spelers komen die Deco... uit zijn netwerk heeft weten te regelen en die wel geld kosten. Ja, wat ben ik hier dan als coach aan het doen? Dan ben ik alleen maar bezig met de spelers. Een beetje zoals Mislintat en Roestijn een verhouding hadden. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Daarnaast speelt natuurlijk mee dat Barcelona een wespennest van hier tot Tokio is. Qua druk, de pers. Moeten altijd pagina's volgeschreven worden over die club. En dat Laporte ook samen met Deco steeds meer druk op Xavi begonnen uit te oefenen over. Er moet wel gepresteerd worden. We kunnen met deze ploeg kunnen de Champions League winnen, de Spaanse beker winnen, de landskampioenschap winnen en zelfs de Supercup winnen. Ja, als je dat soort uitspraken doet, ja, dan moet er wel flink gepresteerd worden. En al die factoren bij elkaar hebben denk ik gemaakt dat Xavi eigenlijk al na 2 seizoenen Barcelona dacht, ik ben hier eigenlijk wel klaar. Ik heb hier wel schoon genoeg van. Hij zei letterlijk zelf, ik wil tijd met mijn gezin gaan doorbrengen. Want die lijden hieronder. En dat, als je die documentaire van Koeman hebt gezien, waar was die op? Bij Videoland volgens mij.
Ja, Videoland, ja.
Ja, een mooie documentaire om te kijken. Deels kwam Koeman ook wel een beetje als een iets wat volgevreten, verzadigde oud-voetballer over op mij hoor. Maar deels zag je ook wel degelijk die gekheid van de club Barcelona en hoe dat toch aan je vreet en hoe waar je je ook begeeft. Je wordt altijd gesignaleerd en met wie je ook praat. Er wordt altijd een interpretatie aan gehangen, enzovoorts. Ja, dat zal Xavi ook ervaren hebben. Dat kende die natuurlijk als speler wel. Maar nu heeft hij het als manager ervaren. En ik denk dat hij heeft besloten, nou weet je wat, Laporte en Deco, zoek hem maar lekker met z'n tweeën uit. It ain't gonna be with me. Nou.
Ja. Nee, maar ik denk dat het hem toch ook is tegengevallen. Het krediet dat hij heeft gekregen. Dan heb je het over intern. Maar ik denk toch ook wel extern. Ik denk ook dat het
in de pers
geraakt heeft. In de pers, maar het publiek natuurlijk, ook de fans. Ik denk dat het hem ook geraakt heeft dat die zo hard op hem zijn gaan inhakken. En hij ziet natuurlijk ook wel als oud speler van het grote team met al die mooie spelers dat dit team niet hetzelfde kan brengen als wat dat team bracht. En misschien ook niet op een ander niveau. Dat het gewoon heel anders, dat het misschien niet loopt zoals hij dat graag ziet. Maar ik denk dat hij toch zoiets had van geef me meer tijd om dat rustig erin te slijpen, om dat te kunnen doen. En ergens mee te kunnen komen. Dat hem ook wel stevig. Want dat hoorde ik hem ook wel zeggen. Van alles is niet goed. De kritiek is scherp en is zwaar. Ja, weet je. Dat hij echt zoiets had van, het is zoveel, om het even wat plat te zeggen, zoveel gezeik. Altijd waar dat gezeur. Ik dacht dat Catalanen, ik zou het moeilijk vinden om ze te karakteriseren. Zo vaak ben ik er ook niet geweest. Dus
het zijn een beetje Amsterdammers.
Ik vind het hier zeker niet de volkshart te kennen inderdaad. Maar het doet me wel echt denken aan die Nederlanders die voor wie het nooit goed genoeg is. En die constant maar lopen te muggenziften dat het allemaal maar niet deugt en niet klopt en niet goed is. Dus ik vind het wel. Eigenlijk is gewoon min of meer hetzelfde wat met Koeman is gebeurd in 1,5 seizoen. Is met Xavi dan in 2 seizoenen gebeurd. En dat is wel triest. Want de vraag is met name van hoe nu verder met Barcelona?
We hadden net de naam Arteta al op de lippen. Hè? De trainer van Arsenal. Die wordt genoemd als zijnde de ideale trainer voor Barcelona.
Ja.
Ik vraag me alleen ernstig af of die behoefte heeft zijn hoofd in het wespennest dat Barcelona heet te steken. Mede gezien het feit dat het financiële verschil in de armslag tussen een van de traditionele top 3-4 clubs van de Premier League of een Barcelona wat elk jaar moet goochelen en tv-rechten voor 500 jaar moet verkopen om überhaupt financiering op orde te krijgen enzovoorts. Lastig denk ik, lastig. Want dat is wel duidelijk bij Barcelona, dat het van voorzitter tot voorzitter draait en dat je daar als trainer nog wel eens op sneuvelt. Dat is natuurlijk bekend, hè? Dat om de 4 jaar, om de 6 jaar, zo'n voorzitter weer verkozen moet worden. En dan gebeuren de wereldwonderen, want dan komen de Mbappé's en de Messi's en zo. Maar dat Barcelona met een 16, nu 17-jarige speler, hè, die Lamal, geweldig talent hoor, maar dat die, weet je nog hoe Messi gebracht werd, onder Rijkaard toen nog? Invalbeurtje. Laatste 10 minuten. Invalbeurtje. Invalbeurtje. Dat was zijn eerste seizoen in het eerste. Zoiets, hè? Heel voorzichtig. Heel rustig aan. Ze hadden toen de luxe van een selectie waar ze Messi aan toe konden voegen. Maar hij was niet noodzakelijk. Terwijl Lamal is wel noodzakelijk voor dit Barcelona. En dat is een groot verschil. En ik denk dat Xavi toch echt heel erg gestruikeld is over dat het halen van spelers waar hij niet per se achter stond. En het feit dat Barcelona gewoon heel weinig financiële armslag heeft. En eigenlijk niet op kan tegen als een beetje de hele top 10 uit de Premier League. En zeer waarschijnlijk al helemaal niet tegen een Madrid, een PSG enzovoorts.
Ja.
Je ziet het aan Lewandowski, hè? Ging toch als topspits bij Bayern weg. Draaide een goed eerste seizoen, maar veel geblesseerd. Je kunt je wel ernstig afvragen of daar het beste niet al vanaf is.
Nee, zeker. Maar dat is, ik heb het idee dat het heel Barcelona eigenlijk treft. Het is gewoon niet fris op een bepaalde manier.
Dus, nee, precies. Want Frenkie de Jong loopt ook voor geen meter meer. Terwijl Barcelona vorig jaar, zeg maar de tweede helft van het seizoen, dus de eerste helft van dit jaar, of nou de eerste wedstrijden van dit jaar, leken ze het met name op dat middenveld voor de toekomst heel goed op orde te hebben.
Maar van vorig jaar bedoel je dan? Op 2023?
Ja, met name vorig jaar, klopt.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment raakt de Jong weer geblesseerd. En is het nou Pedri die ook geblesseerd is op dit moment? Volgens mij wel, hè?
Ja, Pedri, ja.
En dan is ook ineens dat hele elftal weer verschrikkelijk zoekende. En dan zie je dat het niet een systeem is op dit moment, maar dat het spelers in een systeem zijn. Die maken of breken Barcelona. En ja, dat was volgens mij niet de bedoeling van Barcelona en ook niet van Xavi als trainer. En in dat opzicht kun je ook zeggen, Xavi heeft gewoon wel enigszins gefaald om dit Barcelona structureel naar een hoger niveau te krijgen.
Ja, nee, zeker. En hij heeft zichzelf ook niet de tijd gegund daarvoor. Maar goed, dat is afscheid van toch een legende. En we hadden nog een afscheid van een legende.
afscheid. Ja, mooi bruggetje naar de Australian Open. Ja. Ik zal hem...
Ik was even bang dat ik zei, legende.
Nee, legende, dat wil ik ruiterlijk erkennen. Nee, we hebben het in onze voorbeschouwing eventjes een aantal keer gehad over tennis. En toen noemde ik het structureel de US Open. Maar ik zal het gewoon bij de Australian Open houden.
Ja.
Toernooi achter de rug. Zoals ik in de aankondiging al zei, Gino, verrassingen van hier tot Gunder en weer terug bij de vrouwen. Bij de mannen ging alles redelijk conform plaatsingslijst en betting odds, zoals dat dan zo mooi heet.
Ja.
Laten wij op Alcaraz na, inderdaad. Laten wij de blik eens vanaf de halve finales een beetje op het toernooi gaan wenden. Want we kunnen wel noemen wie er bij de vrouwen allemaal geplaatst er al in vroeg stadium uitvlogen. Laat ik het zo aan jou vragen. Laten we met de vrouwen beginnen. Vond jij de finale tussen de Chinese Zhang en Sabalenka, vond je dat een verrassende finale?
Ik had wel verwacht dat Sabalenka die zou winnen, omdat ze gewoon een
Ja, die wel, ja.
En meer,
nee, sorry. Ik bedoel meer dat zij in de finale stonden. Vond je dat een verrassing?
Nee, van Sabalenka ook niet. Want die hoorde dan toch bij de grote drie, die niet echt meer een grote drie is voor zover dat ze al geweest waren. Maar dat zou bestaan uit Sabalenka, Rybakina en Swiatek. Dus dat een van die drie de finale zou halen en zeker Sabalenka op hardcourt, dat is dan niet zo heel verrassend. Zeker ook niet als je haar de eerste ronde zag spelen. Want ze was inderdaad een van de weinige topspeelsters. Uiteindelijk de enige die wel deed wat ze moest doen.
Ja,
Zhang was natuurlijk gewoon een verrassing, maar dat komt door die grote tombola. Het is wel een groot talent overigens hoor. Dus
nummer 15, van de,
nummer
wereld,
15 van de wereld. Dus dat is geen koekenbakker, hè, om het zo te zeggen. En een reizende ster. Daar
zag je in de finale niet veel van hoor, moet ik bekennen.
Nee, maar dat gaat nog wel komen. En zij heeft het ooit, vind ik haar voornaamste wapenfeit, Iga Swiatek het heel moeilijk gemaakt op Roland Garros in 2023, dat was volgens mij vorig jaar, toen ze ook weer won. En toen was het nog best wel interessant dat zij kreeg toen last gewoon van menstruatiepijnen op dat moment. En ze was daar na de persconferentie ook heel open over. Ze stond gewoon voor, zette een break geloof ik, en daarna ging het mis. En zei van, ik had daar gewoon last van. Dat moeten vrouwen in de sport hebben daarmee te maken. En daar moet wat meer open over worden gesproken. Dus dat was iemand die sowieso al opviel. En ik denk dat ze nog wel beter kan. Ik weet ook nog de eerste finale van Serena Williams. Die verloor zijn kansenloos van Martina Hingis. Ja. Iedereen had zoiets van, dat komt nogal goed. En dat is inderdaad ook al goed gekomen. Dus dat gaan we zien. Maar verder.
Ho. Trek jij hier nou een parallel tussen?
Ja, dat heb je, dat heb je altijd, hè? Als je twee namen noemt, dan dat je dan meteen zegt van, oh, zeg je nou dat Zang ook 24 Grand Slams gaat winnen?
Nou, nee. Dat natuurlijk.
Nee, je legt, dat zeg ik niet.
Je legt er wel een erfenisje in, hoor, in deze gelijk.
Nee, ik zeg gewoon dat als je eerste Grand Slam finale kansloos verliest...
Ja, dat zegt niet per se iets, nee.
Precies.
Nou, kansloos was het in ieder geval, Gio, ja. Want kijk, dat Sabalenka zou gaan meppen, dat wisten we al. Maar dit was letterlijk een matpartij. Gewoon van het koord afgeveegd. In alle opzichten. Ja, letterlijk zeker. En figuurlijk.
Ja, maar dat deed ze dus eigenlijk ook met alle andere tegenstanders. Coco Gauff bood nog het meeste weerstand. Mag ik wel verwachten, want die speelde natuurlijk de US Open finale tegen elkaar. Maar die Gauff won. En Gauff is dus toch ook wel een wereldtopper. Ja. Maar nee, Sabalenka was gewoon grandioos. En ja, dat klinkt nu ook heel logisch, maar... Ja, tot vorig jaar had zij ook nog geen Grand Slam gewonnen. Zij won natuurlijk vorig jaar bij de Saudi Open haar eerste Grand Slam. Dat is jaren tegenaan liep te hikken. En op een gegeven moment dacht van ja, misschien win ik er nooit eentje. Dus dat is voor Sabalenka toch geweldig. Dat zij nu op een soort plateau is komen te staan. Dat zij in staat is om op deze manier zo'n Grand Slam te winnen met zoveel overtuiging. Dus,
overtuiging was het, hè?
Ja.
Maar ik ga een kritische noot leggen. Ik vond het qua spel... Kijk, ze slaat verschrikkelijk hard. Ze speelt agressief. Ze neemt ballen snel. En ze heeft enorm veel diepgang in haar spel. Hè? Al haar slagen zijn lang en hard.
Ja.
Maar het doet mij op een of andere manier heel erg aan Jim Courier denken. Vroeger bij de mannen. Ik denk altijd... Jim Courier was volgens mij een ex-honkballer. Die toevallig beter met een racket kon slaan dan met een knuppel.
Ja.
Dat gevoel heb ik ook altijd een beetje bij Sabalenka. Ik vind het geen grandioze speler. Ze kan verschrikkelijk hard slaan, dat wel.
Ja, dat is een kwestie van smaak. Ik snap wel wat je bedoelt. Hè. Het is gewoon... Maar kijk, het mooie van Sabalenka is eigenlijk... dat het was eerst inderdaad gewoon meppen en rammen. En nu is het echt meppen en rammen met beleid. En, met,
ja, het met is wel beter geworden. Ja,
en
klopt.
Met de juiste momenten inkomen. En, dus het is een heel slim spel ook. Als je door dat... met me heen kijkt. En ik vind als je de techniek hè, over vergelijkingen maken, dan de techniek van Jim Courier, ja, dat is toch gewoon de lelijkste techniek die ik ooit in mijn leven heb gezien en hopelijk nooit meer zal zien.
Klopt.
Sympathieke kerel. Hij doet ook al die on-court interviews achteraf. Allemaal prima. Maar zijn techniek was echt vreselijk. De techniek van Sabalenka is toch redelijk klassiek. Dus dat is wel prima.
Is wel wat beter, ja. Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Overigens vond ik een hilarisch moment dat ze met Djokovic tegen Tsitsipas en een Griekse dame ging dubbelen. Yeah. Als een soort introductiepartijtje voor het toernooi.
Yeah.
En toen kregen ze een microfoon omgehangen. En toen moesten ze een soort tiebreakje spelen om het publiek een beetje op te warmen en zo. En yeah. toen vroeg ze aan de organisatie, kunnen jullie alsjeblieft mijn microfoon uitzetten tijdens het spel? Want ik wil mensen geen bloed in de oren laten krijgen. Dus ze heeft zelf ook wel door dat ze een hoop herrie op dat koord maakt. Jongen. Echt, dat is bijna niet te doen. We stomen door naar de halve finales van de mannen. Want dat is, ik heb jou even een aantal extra dagen gegeven voordat we gingen opnemen. Om van de schrik bij te komen, om je gevoel van verlies, letterlijk en figuurlijk je gevoel van verlies, een plekje te kunnen geven.
Yeah.
Weer geen Golden Slam, weer geen Grand Slam voor Grand Slam titels in één seizoen. En de Golden Slam is dan de Olympische Spelen erbij, hè?
Ja, precies. Yeah.
Want, wat was het? Voor het eerst in 10 edities dat Djokovic de finale niet bereikt heeft.
Nee.
En, niet gewonnen heeft.
Nou, hij heeft het wel vaker niet bereikt, maar het is sowieso 5 jaar geleden dat het gebeurd was. In 2018 was de laatste keer, of 6 jaar geleden moet ik zeggen, dat hij verloor in Australië. Maar hij heeft 10 halve finales gespeeld. En in al die 10 halve finales, dit was de 11e, maar die heeft hij ook alle gewonnen, al die halve finales. En vervolgens ook al die finales daarna gewonnen. Dus hij had zeg maar nog nooit een halve finale verloren op de US Australian Open. Daar ga ik het ook doen.
Ja, sorry.
Dus dat was een monumentaal. En natuurlijk dat hij zo lang ongeslagen was. Het is ook het toernooi dat hij de vaakst heeft gewonnen.
Ja, 10 keer. Hè?
De absolute heerser op de Australian Open. En dat Jannik Sinner hem op dat podium, op dat moment verslaat. Is eigenlijk uiteindelijk heel goed voor de sport natuurlijk. Dat is eigenlijk het moment waarop de tenniswereld in zekere zin al jaren zat te wachten. Op het moment dat de Big Three, om het zo te noemen, nou, hij is dan de last man standing, ja, eindelijk uitgedaagd zou worden. En ook gewoon eens een keer klop zou krijgen op een Grand Slam toernooi. Want als je dan kijkt naar de generatie Zverev, Tsitsipas, met Medvedev als uitzondering. Ja, die hebben wel eens Nadal, Federer en Djokovic echt wel eens verslagen. Maar ja, nog nooit op een Grand Slam toernooi. En ze hebben ook nooit een Grand Slam toernooi kunnen winnen uiteindelijk. En je ziet dat Sinner nu en Alcaraz ook eerder dat wel doen. Die hebben allebei Djokovic eigenlijk op grond waarin nauwelijks te verslaan was, Australië Wimbledon, weten te verslaan. Dat is heel belangrijk voor de sport. En het mooie is, Kamil, je weet zeker, ik ben Djokovic fan, maar tegelijkertijd, ik ben ook iemand die zorgt voor zijn zaakjes. Hè? Ik weet ook dat Djokovic, die gaat ook niet eeuwig door.
Dus heb jij je fanschap al doorgeschoven, Gino?
Nou, ik heb zeg maar, laat ik zeggen, mijn tennispensioen heb ik geregeld.
Je hebt gewoon mentaal al afscheid genomen voor Djokovic. Oh,
nee, daar is het vroeg hoor. Daar is het vroeg hoor. Nee, maar in de nieuwe generatie is Sinner mijn man. Ik vind het een fantastische kerel.
Ja,
ik vind
nou, wacht, ga ik even ingrijpen, Gino.
Nee, dat mag je niet doen.
Voor het toernooi heb ik jou gevraagd. Wie schrijf jij op als winnaar? En toen zei jij Djokovic.
Ja.
En wie heb ik voor het toernooi geroepen als winnaar?
Ja, Jannik Sinner. Maar dat is, het winnen is wat anders.
Sinner is niet jouw man, Sinner is mijn man.
Het gaat om de sympathie. Het gaat die ik het gun. En ik had echt, toen ik die wedstrijd zat te kijken, dat ik echt dacht van ja, je zou bijna zeggen ik kan alleen maar winnen. Maar ik voelde het als ik kan alleen maar verliezen. Want ik gun het beide. En uiteindelijk, en dat meen ik echt, is het ook voor de sport belangrijk dat dit gebeurt. Want dat had ik met Wimbledon ook. Als Djokovic dan weer wint, ja, dan denkt men ook van ja, enerzijds het wordt saai. Ook, maar ook uiteindelijk voor de legacy van Djokovic zelf. Als men zegt van ja, in de laatste fase van je carrière was één oog koning der in het land der blinden. Want ja, tegen wie moest je? Nadal was geblesseerd, Federer is afgehaakt. En je had wat jonkies die niet rijp waren, die jou niet aankonden, die je kon afslachten. Maar nu is het van ja, zelfs als 36-jarige moest je natuurlijk af en toe van die jonge gasten verliezen op belangrijke toernooien. Maar als hij hierna nog wat Grand Slams pakt, wat ik nog wel denk, ben je toch in geslaagd om nog wel enigszins 1-2 jaar met ze te concurreren. Dus dat maakt het ook sowieso leuk. En ook nog even doorkijken naar Roland Garros. Laten we hopen dat Nadal daar komt.
Voordat je over Roland Garros gaat beginnen, wil ik eerst toch even een paar kanttekeningen zetten bij de Australian Open en sowieso presteren van Djokovic daar. Want dat was absoluut niet zijn meest briljante Australian Open alle tijden. Hè? Dat heeft niet zozeer met zijn leeftijd te maken. Al zeggen sommigen, de sleet raakt er nu een beetje op.
Yeah.
Maar hij was gewoon niet in ultieme topvorm. Hij verloor al een paar sets in de aanloop naar die halffinale. Dus ik denk dat dit gewoon een incident was. Hij was daar zelf niet heel 100% van overtuigd. Hè? Toen ze hem vroegen na zijn verliespartij van ja, is dit nou de wisseling van de wacht?
Nee.
Heeft Sinner en Alcaraz, hebben die nu het stokje overgenomen als voorhoede, als avant-garde in de tennis? Kun je nog met hem concurreren, met andere woorden? En toen zei hij, we zullen het zien. Het was niet, ja, natuurlijk kan ik dat. Maar ik denk wel dat hij dat gevoel heeft. En ik vermoed ook, gezien het feit dat hij in niet briljante vorm toch gewoon weer de halve finale bereikt. Ja, hè, die mag je gewoon nog niet afvlakken of wegzetten voor...
Afschrijven,
die zocht ik. Voor in ieder geval dit seizoen, maar ik vermoed ook toch niet voor volgend seizoen, als hij dan blijft spelen. Wat opvallend was, jij noemde trouwens overigens net een rijtje waarin je Medvedev, geloof ik, even tussen neus en lippen als uitzondering benoemde. Want die heeft wel degelijk al een Grand Slam titel. Dat even voor de helderheid.
Zeker. Ja.
Daarom noemde je hem ook als uitzondering. Maar wat ik zeer opvallend vond, was dat Sinner overtuigend van Djokovic won in de halve finale. Maar aan alle kanten om de oren kreeg in de eerste twee sets tegen Medvedev.
En
Medvedev heeft een beladen historie wat betreft het spelen van de finale van de Australian Open.
Ja.
Laten we zeggen, dat is niet his finest moment.
Ja.
Maar speelde een weergeloos goed toernooi. Ik heb niet zoveel met Medvedev, maar hij speelde goed. En hij begon werkelijk flitsend in de eerste twee sets tegen Sinner. Ja. De tweede set was bijna humiliation voor Sinner. Medvedev speelde agressief. Stond in tegenstelling tot zijn gewoonte eens bovenop of zelfs net iets voor de baseline. In plaats van daar 8 meter achter, zoals hij op Wimbledon nog wel eens wil doen. En waar eigenlijk alleen de boarding hem tegenhoudt, anders zou het 10 meter zijn. Hij pakt de ballen met veel tempo aan en hij joeg Sinner echt alle kanten de baan over. Speelde rustig, maar had 100% de overhand. 2 sets lang. En brak, ja, je kunt bijna zeggen, brak speels door de service games van Sinner heen. En toen kwam er een derde set waarin iedereen dacht, nou, dit wordt uittikken. De manier waarop Sinner de tweede set verloor. Mentaal een ongelofelijke dreun. En toen kwam de derde set en daar leek het alsof Medvedev ineens een soort van, hey, wacht even, deze kan ik misschien wel eens gaan winnen. Of, en dat is mijn vraag aan jou, kreeg hij daar ineens een soort van flashback naar die finale die hij tegen Nadal speelde, toen hij ook met 2 sets voor stond en hem daarna gewoon uit handen liet glippen. Want die hele derde set, Medvedev veranderde. Ballen werden minder diep. Hij durfde minder met agressie te spelen. Sinner kwam beter in de rallies. Maar het was niet dat Sinner veel briljanter ging spelen. Het was dat het niveau van Medvedev echt wegzakte.
Ja, je zou het bijna kunnen vergelijken, denk ik, met een voetbalelftal dat gewoon in de eerste helft vol druk zet en agressief speelt, afjaagt en zo 2 goals inschiet. En dan op een gegeven moment wordt dat toch minder. En als het minder wordt, dan ruikt de tegenstander toch van, hey, ik krijg wat meer lucht, wat meer adem. Nu moet ik proberen eruit te worstelen, anders lukt het niet meer. En dan gaat het gevecht kantelen. En ik heb het idee dat dat een beetje gebeurde. Dat Medvedev net iets, een klein beetje gas terugnam. Sinner echt denkt van, oh oké, die moest natuurlijk ook wel. Gaat nog meer van bank spelen. En die gaat dan groeien in de wedstrijd. En ja, dan beginnen de zenuwen denk ik ook langzaam weer te komen. En dan wordt het een beetje een vechtwedstrijd. Dus ik denk dat dat gebeurd is. Ja, kijk, en uiteindelijk als het dan weer 2-2 staat, ja, dan giert het natuurlijk door Medvedevs hoofd. En volgens mij die laatste set was hij dan ook al gebroken. Die werd ook vrij makkelijk gewonnen, volgens mij. Volgens mij was het 6-2. Dus dan zit je natuurlijk wel al van, oh, wat gaat me toch niet weer gebeuren. Dus ik denk dat dat een combinatie is geweest. Van eerst wel echt gewoon tennis technisch. En later dat hij weet van, oké, dit court is nog niet goed gezind.
Nee. Ik wou dat zeggen. Gaat Medvedev ooit Australian Open nog een keer winnen, denk je?
Nou, het mooie van Medvedev vind ik dat als iemand zoiets kan verteren, is hij het wel. Hij heeft toch wel een soort van, toch wel een redelijk harde mentaliteit. En ik bedoel, hij zelf in de halve finale, moet ook niet vergeten, zelf van de 0-2 sets teruggekomen tot winst. Dus hij is iemand die ook wel kan vechten en heeft dat ook wel vaker gedaan. Dus ik denk dat het hem uiteindelijk wel gaat lukken. Want uiteindelijk blijft hij, zoals je dat zegt, I'm a hardcore specialist. Dus dat gaat goed komen.
Mooi. Jij wilde nog een kleine vooruitblik doen op de
Roland Garros.
Paris Open, Roland Garros.
Ja,
dat gaat over Nadal natuurlijk, hè?
Ja, precies. Die gaat in Doha gaat hij weer spelen. Dat is een toernooi op hardcourt. Een beetje in voorbereiding op de Amerikaanse hardcourt toernooi die er komen. Indian Wells en Miami. Uiteindelijk dan Roland Garros. Laten we hopen dat hij gezond blijft. Maar wat ik wil zeggen, nu zowel Sinner als Alcaraz ook een Grand Slam hebben. Stel dat je Nadal dan erbij hebt. Je hebt Djokovic erbij. Medvedev natuurlijk ook, hoewel die op het gravel wat minder is. Ja, dan heb je toch wel een hele leuke setup voor een toernooi. Met gewoon aan verschillende kanten kansen op mooie partijen. Dus dat zou wel een fantastisch toernooi worden als dat zo gaat. En met natuurlijk in de zomer dan ook nog eens de Olympische Spelen. Weer in Parijs. Met hopelijk min of meer dezelfde spelers. Dus ja, laten we hopen dat Nadal erbij komt. En dat we gewoon een hele leuke mix krijgen met verschillende Grand Slam winnaars. Die tegen elkaar gaan strijden voor meer eer en faam. Want ook Sinner en Alcaraz weten van ja, als je nu nog weer zo'n toernooi wint, stel dat je Roland Garros weet te winnen met zowel Nadal en Djokovic in het schema. Ja, dat is toch wel, dat geeft zo'n titel toch extra waarde. Zo is dat gewoon. Dus ja, dit is het jaar waar eer te behalen valt, mag ik het zo zeggen.
los van de Olympische Spelen, hè, die als tennistoernooi er ook toe doen. Maar ja, volkomen gelijk. Al kunnen we natuurlijk wel gereden vraagtekens bij de fitheid van Nadal zetten. Laten we hopen dat hij echt 100% aan de start kan staan. En niet met enige reserve in zijn lichaam vanwege blessureleed. Misschien wel aan zijn last dance bezig gaat. Of moet ik dan gewoon consequent last dance zeggen? Ja. Zegt u het maar, beste luisteraars.
Als het maar een betere last dance is dan die van Ronaldo Messi, vind ik het prima.
Ik denk dat we er zo langzamerhand een einde aan kunnen gaan breien, Ginio. We hebben diverse sportmomenten behandeld. En we gaan dat de volgende uitzending, beste luisteraars, wederom doen. Maar dan hopelijk weer met een voltallige bezetting. Want dan is Wesley door zijn vakantiedagen heen. En is Jorn hopelijk hersteld. Dan gaan we met z'n vieren weer vol aan de bak om voor jullie het sportnieuws te bespreken. Maar we nemen natuurlijk niet afscheid voordat we nog een muzikale afsluiting hebben. En er zat mij tijdens jouw verhaal, Ginio, over dat toernooi op Roland Garros. En die multiple Grand Slam winnaars die daar aan de start zullen gaan verschijnen. Er zat mij een liedje meteen in mijn hoofd waarvan ik dacht, degene die dat toernooi gaat winnen, met Djokovic, met Nadal, ja, die kan maar één gevoel in zijn hoofd hebben.
That feels good.
En daarmee gaan we afscheid nemen. Zo heet het nummer. Het is een nummer van Jessie Ware uit 2023. Een heerlijk funky plaatje. Ga dat nog maar eens luisteren. Het nummer heet That Feels Good. Dankjewel, Ginio.
En welkom, Niel. Tot de volgende keer.
Ciao.
Hi.
Shaking the bottle of pink champagne, shake, 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 shake.
Feels good. Do it again.